dopelingen gaan dopen. En voordat we gaan doen, wil ik jullie graag meenemen. Eigenlijk in een blijde boodschap, goed nieuws. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dopen is goed nieuws. En ik merk nu al dat ik ga afwijken van waar ik al mijn voorbereiding op gedaan heb. Dus ik heb alsjeblieft geduld met mij, ook voor de mensen met de beamer. Dank jullie wel. Ik wil met jullie naar Marcus 16, vers 15. Daar zegt Jezus, en Jezus zei tegen hen, tegen zijn discipelen was dat, Jezus richtte zich tegen zijn volgelingen, hij was opgestaan uit de dood, hij zou naar de hemel gaan en hij zegt, ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen. Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, die zal worden gered, maar wie het niet gelooft, zal worden veroordeeld. Jezus geeft hier aan dat bij het geloven in hem, is dopen is een onderdeel daarvan. Dat hoort erbij. En ik wil jullie vandaag meenemen naar waarom deze jonge mensen hier zich laten dopen vandaag. En dan komen we niet om de vragen heen, waarom leef ik nou eigenlijk? Waarom ben ik hier? Ik denk dat we allemaal wel eens met die vragen hebben gelopen en dat we allemaal daar een gedachte over hebben van ja, wat doe ik op deze aarde? Wat is mijn rol? Waarom ben ik hier? En ik wil jullie daarin meenemen, de eigenlijk... Stopt ermee. Ja, dat doet hij weer. Om mee terug te gaan naar het begin. Laten we lezen in Genesis 1, vers 26 en 27. Als we kijken dat God als schepper van de aarde gaat maken. Hij spreekt en het is er. Het is te veel om alles te lezen. Maar als God gaat scheppen, dan spreekt hij en wat hij spreekt... Dat gebeurt. Dus alles wat hij zegt, dat gebeurt. En zo, door het spreken, wordt de hele schepping gemaakt. De aarde wordt gemaakt, de zon, de maan, alles. Alles wat op aarde leeft en beweegt en wat er is, is gemaakt doordat God sprak. En alles wat hij sprak, was aan hem onderworpen. Het deed wat hij zei. Met andere woorden, God, de machtige schepper, alles was aan hem onderworpen en luisterde naar zijn stem. En dan komen we bij... De kroon op de schepping en dat is de mens. Lees in Genesis 1, vers 26 en 27 in de NBV. En daar staat, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij de mensen. Daarin onderscheidt de mens zich van de rest van de schepping. En dat is namelijk dat de mens, staat hier, is gemaakt naar het beeld van God. De mens lijkt op God. Nou, is dat fysiek? Zijn wij fysiek als lichaam, wat als mens gemaakt, lijken wij fysiek op God? Dat kan niet, want God heeft geen lichaam. Het staat in Gods woord, God is geest. En toch laat ons fysieke lichaam, het lichaam zoals Adam en Eva gemaakt waren, laat iets zien van wie God is namelijk. Want zijn lichaam was volmaakt perfect, gezond, er ontbrak niks aan en zijn lichaam ging niet dood. Dat zo is de mens, Adam en Eva zijn gemaakt. Maar de mens is meer dan een lichaam. De mens heeft ook een ziel en een geest. En wij zijn gemaakt met een ziel en een geest. En het bijzondere van de mens is dat wij een vrije wil hebben... om keuzes te maken. We hebben een verstand gekregen en wij kunnen in ons vrije wil kunnen wij keuzes maken. En daarin zijn we ook een afspiegeling van God, die ook vanuit zijn gigantische intellect van wie hij is, keuzes kan maken en een vrije wil heeft om te kiezen wat hij wil. Een ander deel waar wij als mens op lijken, waar Adam en Eva op leken, was dat zij onschuldig waren. Ze waren helemaal... Zoals de Bijbel zegt, rechtschapen. Er was niks verkeerd in ze. Ze waren onbekend met kwaad, onbekend met zonde, onbekend met verkeerd. Hun moraal, hun gedachten, alles wie zij waren, kwam overeen met het hart van God, met wie God is. Met de heiligheid van God. Met hoe God zijn volmaaktheid is, ook in God, is geen kwaad. Nog een onderdeel waarin de mens lijkt op God, is dat de mens een verlangen heeft en gemaakt is voor relatie. Als God zegt, laat ons mensen maken, dan heeft God het over de Godheid, de drie eenheid in zichzelf. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is een eenheid van God die met elkaar verbonden zijn in eenheid, eenheid van hart, van ziel, maar ook wat hen samenbindt is liefde. Als Jezus op aarde rondloopt en zegt hij, de Vader heeft mij lief en ik heb de Vader lief gehad en wij zijn één. God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest zijn één. En wij als mensen, dus die perfecte eenheid, die relatie die in God is, die wil God nu door de mens te maken naar ons brengen. God wil dat wij één worden met hem. En het doel was van Adam en Eva om één te zijn in de relatie met elkaar als man en vrouw, maar ook in de eenheid met God te gaan leven. Zo wilde vanuit die eenheid wilde God met ons communiceren. Hij wilde zijn hart met ons delen. Hij wilde laten zien wie hij is. Hij wilde gekend worden. Hij wilde dat zijn liefde, zijn hele hart, zijn wezen aan ons bekend wordt. Zo heeft God de mens gemaakt. Dat was het plan van God. En wat voor doel had de mens? Was de mens alleen daarvoor gemaakt? Nee, God had nog meer. Het doel van de mens was uiteindelijk, net als de hele schepping, om God te aanbidden. Om hem te erkennen voor wie hij is. God, de almachtige God, de schepper van hemel en aarde. Dat wij eerbied hebben voor wie hij is. En ons hele wezen, het wezen van Adam en Eva, hoe ze gemaakt waren, dat gaf een erkenning aan wie God is. Wie ze zijn, wat ze deden, in gehoorzaamheid aan God, onderworpen aan God, konden zij leven in de eenheid met God. God wilde dat wij zouden leven in de relatie met God, om uiteindelijk ook zijn wil te doen. Wat was de wil van God? Ze kregen een taak. Ze moesten heersen over de vissen van de zee, de vogels van de hemel. Ze moesten heersen over de schepping. Daar waar God had gesproken aan de schepping en de hele schepping aan God onderworpen was, draagt God nu de autoriteit om te heersen over de schepping over aan de mens. Met andere woorden, de mens kreeg ook autoriteit om te heersen. Maar wel onder gezag. Onder het gezag van God. In gehoorzaamheid aan God. Door te erkennen de grootheid en de almacht van God, dat ze ondergeschikt zijn aan wie God is. Want God is en blijft God. Hij bepaalt wat er gebeurt. Dus door zijn taak, door zijn wil te doen, kunnen wij delen, kon de mens Adam en Eva delen in de heerschappij. Zo kon de mens in die relatie met God eeuwig leven. En God plaatste in een tuin, de Hof van Eden, en er stonden twee bomen. Een boom van kennis van goed en kwaad en een boom des levens. En als we lezen, dan zien we, ik kan het allemaal nu niet uitleggen, of gaan lezen, dat is te veel. Maar dan zien we dat als de mens zou eten van de boom des levens, dan zouden ze nooit sterven, zouden ze eeuwig kunnen leven. Maar er stond ook een boom van kennis van goed en kwaad. Nou zien we dat in die Hof van Eden doet Satan zijn intrede. En Satan was een schepsel gemaakt door God, ook met een vrije wil, maar niet naar het beeld van God, maar wel met een vrije wil. En Satan heeft op een ogenblik, al voor de schepping, zich verheven tegen God. Hij wilde als God zijn. Hij wilde eigenlijk net zo beschikken en alles bepalen en regeren als God. En God zegt, nee, ik ben God. Ik alleen, mij komt die heerschappij toe. Er is niemand zoals ik. En God duldt dus niet rebellie, iemand die op zijn plaats wil zitten. En Satan werd verdreven uit zijn aanwezigheid. En wat deed Satan? Satan die verleidde de mens, die ging naar mens toe, om de mens ook te brengen tot rebellie naar God. Om ook te zeggen, je hoeft niet te zijn ondergeschikt aan God. Jij kan zelf bepalen wie je bent. Je kan zelf je God zijn. Jij kan zelf de keuzes maken. Jij kan zijn als God. Als jij maar eet van die boom van goed en kwaad, dan zal je zijn als God. En zal jij kunnen leven als God. En de mens eet van die vrucht en daardoor worden ze ongehoorzaam aan God. En dat noemen we de zondeval, de mens die zondigt daarmee. Wordt ongehoorzaam aan de wil van God. En wat is het gevolg van die zonde? Daar waar de mens eerst in volmaakte relatie met God leefde, zoals God het bedoeld had, wordt nu door doordat ze daarvan gegeten hebben, dat ze ongehoorzaam waren, worden ze zich bewust van hun zonde. Ze krijgen een schuldgevoel. Ze gaan zich schamen en ze gaan zich verstoppen. En wat gebeurt er? De mens verstopt zich en er komt scheiding in de relatie tussen God en de mens. Datgene waar we voor gemaakt zijn in de relatie, die wordt verbroken. Dat is nog een gevolg van de zonde. De mens, zoals Jezus zei, als je van God zei tegen Adam en Eva, als jullie eten van de boom, dan zul je voorzeker sterven. En dat is ook wat er gebeurde. De mens werd fysiek en geestelijk gingen sterven, werden onderworpen aan de dood. De mens kwam in de ban van Satan, in de ban van het kwaad. En de schepping werd vervloekt en alles wat er leeft gaat uiteindelijk dood. Wij gaan dood, vleeselijk, fysiek gaan we dood. Maar ook geestelijk, doordat wij niet meer verbonden zijn met God en die relatie kunnen hebben, gaan wij dood. Nog een gevolg van de zonde. We komen dus onder de macht van het kwaad. Satan, die eerst jou de mens verleid heeft om net zo goed te rebelleren tegen God, kreeg nu eigenlijk zijn zin. Hij kon regeren over de mens. Hij kreeg een koninkrijk om over te regeren. Een koninkrijk van kwaad en duisternis. En wij als mensen, doordat we ongehoorzaam zijn geworden, komen onder dat koninkrijk van God. We worden slaven van de zonde. Klinkt allemaal heel dramatisch wat er gebeurd is. Maar zoals ik zei, ik heb goed nieuws. Dus wacht nog even, het goede nieuws komt nog. Dit is nog even het dieptepunt. Wij zijn dus, doordat wij de mens in de zonde is gevallen, Adam, en dit wordt doorgegeven van generatie op generatie, leven wij allemaal in de slavernij van de zonde als we geboren worden. We zijn allemaal gebonden aan de macht van het kwaad. Er is nog een gevolg van de zonde. Daar waar we Adam en Eva, toen zij wandelden met God, zicht hadden op hun doel waarvoor ze gemaakt waren, raakten mensen het zicht kwijt. We lezen in, Korinthe 4, vers 4, er staat dat onze gedachten verblind zijn. Met andere woorden, we zien niet meer waarvoor we gemaakt zijn en wat ons doel is. We zien niet meer, we zijn kwijt waar we voor gemaakt zijn. We zijn kwijt wat ons doel is voor het leven. En wat gaat de mens dan doen? De mens gaat eigen doelen maken. Gevolg ook van de zonde, van de kennis van goed en kwaad is dat onze ogen niet meer gericht zijn op God, maar dat onze ogen gericht gaan worden op onszelf. We worden zelfgericht. We gaan onszelf meten en kijken, heb ik wel genoeg, voldoe ik wel aan de maatstaf die God neerlegt, voldoe ik daar wel aan. We proberen het goede te doen, maar op het moment dat wij het goede proberen te doen, is daar ook het kwade aanwezig. En zo raken wij dus het zicht kwijt op het doel en de mens raakt verwijderd van God. En nu de mens, van generatie op generatie doorgegeven, we missen ons doel. En de definitie van zonde is, we missen ons doel. Je mist vervulling, je mist liefde. De echte liefde waarvoor wij gemaakt zijn, die we te vinden is in de relatie met God, die mist de mens. We missen te weten wie we werkelijk zijn. En eigenlijk zijn we levend dood. Voor zover we nu leven, leef je dus door de kennis van de boom van goed en kwaad. Met andere woorden, je weet wat goed is, je weet wat kwaad is. De mens probeert uit zichzelf goed te doen, maar het kwaad is altijd in de buurt aanwezig. En dan zie je toch dat ook het kwaad naar boven komt. En we zijn op zoek naar liefde, naar vrijheid, we zijn op zoek naar voldoening. En de mens gaat op zoek naar andere doelen. Als je kijkt in deze wereld, dan zijn zoveel mensen die hebben een doel. En ik weet niet wat het doel is van u of van jouw leven. Misschien vind je het in je werk, misschien vind je het in relaties of in sport, misschien vind je het in vakanties. Maar het werkelijke doel waarvoor we gemaakt zijn, zijn we dus verloren. Maar nu komt het goede nieuws. Dus nu gaat de turning point. Gelukkig maar. God is niet veranderd. God is nog steeds diezelfde. En God is nog steeds die God van liefde, maar God is ook een God van genade en God is een God van barmhartigheid en van rechtvaardigheid. God wil nog steeds tot zijn doel komen met ons. Hij wil nog steeds die relatie met ons onderbouwen. Hij wil nog steeds die relatie hebben met ons en hij wil nog steeds met ons leven. Hij wil nog steeds dat wij tot ons doel komen waarvoor wij gemaakt zijn. Waar ik het over had, dat we hem aanbidden, dat wij in gehoorzaamheid aan hem zullen wandelen om te doen wat hij van ons vraagt, zodat hij geëerd wordt en zodat wij in die relatie volledig tot ons recht komen en mogen gaan regeren. Want uiteindelijk is dat ook zijn plan met ons, dat wij mogen regeren zoals wij in het initieel Adam en Eva geroepen waren om te regeren. Het punt is wel, God is niet alleen genadig, hij zou onze zonden willen vergeven, maar er moet ook recht geschieden. De zonde die wij gedaan hebben, rust als een schuld op ons. En die schuld die moest betaald worden. En dan komt de liefde van God in zicht. God zelf is mens geworden. God werd mens. Hij werd zoals jij en ik. En dat is Jezus. Jezus kwam in een lichaam zoals wij en werd mens. Alleen omdat hij uit God geboren was, was hij niet uit het zaad van goed en kwaad, uit het zaad van Adam, maar uit God geboren. En omdat hij uit God geboren was, hoefde hij niet te zondigen. Hij had een vrije wil en hij koos in zijn leven er volledig voor om te leven zoals God het wilde. Hij was eigenlijk de tweede perfecte mens. Hij was Adam, maar dan zonder te zondigen. En doordat Jezus leefde op deze aarde, had hij niet hoeven sterven. Hij had eeuwig kunnen leven. Hij is de bron van het leven. Hij had eeuwig kunnen leven. Maar wat zien we dan? Dan zien we dat hij bereid is om in onze plaats te sterven. Hij is bereid om die schuld die wij hebben gekregen door onze zonde, doordat wij afgeweken zijn, om te zeggen, ik neem die schuld op mij. Ik draag die schuld van jou en mij. Ik draag die schuld, zodat jullie zonder schuld zijn. Zodat jullie vrij zijn van de schuld. En dat is wat hij deed. Hij liet zich kruisigen. Hij heeft geleden voor ons. Hij is gegeeseld, geslagen, doorboord. En hij nam de zonde, al die schuld die wij hadden verdiend, nam hij op zich. Daar waar hij stierf, daar hoeven wij dus nu niet meer te sterven. Dan kunnen wij weer geestelijk leven. Daar waar wij schuld hadden, heeft hij de schuld op zich genomen. En doordat de schuld weg is, kan de relatie hersteld worden tussen God en de mens. En dan is nu dus de vraag. Wat doen we dan met onze oude natuur? Wat doen we dan met die mens waarin wij nu nog leven? Wat doen wij met de natuur waarin wij geboren zijn. Want die oude natuur, die vastzit aan de zonde, die slaaf is van de zonde, die kan God niet dienen. Dus Jezus kwam niet alleen om de schuld weg te halen. Jezus kwam ook om ons vrij te maken uit die slavernij. Hij kwam ons om ons vrij te maken uit die macht van Satan, uit de macht van zonde. Maar hoe kan dat? Want onze oude natuur zit vast, is een slaaf, zit vast aan die zonde. Christus stierf en in zijn sterven is hij in de dood gegaan en heeft de dood overwonnen. Hij was zonder zonde en hij heeft de macht van de zonde heeft hij gebroken. En nu kunnen wij in hem ook dat nieuwe leven ontvangen. En dan zijn we vrij van zonde, dan hebben we geen slavernij meer. Dan worden we uit dat koninkrijk gebracht van duisternis, van Satan, naar het koninkrijk van het licht, naar het koninkrijk van Jezus. En dan zijn we vrij om God te dienen. Dan kunnen we weer terugkeren naar hoe het bedoeld was, namelijk een leven waarin we vrij zijn om hem te dienen. Niet onszelf, want als we onszelf dienen, leven we weer naar onze oude natuur. Dus het is of onze oude natuur dienen, of het is God dienen. Aan ons de keus. Maar God maakt ons vrij om daarin te kiezen. En dan kunnen we weer tot ons doel komen waarvoor we gemaakt zijn. Dan kunnen we weer in de relatie met God komen, waardoor we hem aanbidden en we tot zegen kunnen zijn en hem kunnen dienen. En de roeping kunnen vervullen in ons leven waarvoor we gemaakt zijn. En in die roeping en in dit leven met hem, in die relatie, in die herstelde relatie met hem, daar komen wij tot ons doel en daar vinden we echt die rust en die vrede en de blijdschap die wij nodig hebben. Dan komen we thuis. Maar wat is daar nu wel voor nodig? Want er is wel iets voor nodig. Het geschenk wat hij ons aanbiedt van het nieuwe leven, de schuld die weggedaan is, dat kan alleen maar kunnen we het ontvangen als we afstand nemen van ons oude leven. En dat is wel cruciaal. We kunnen niet alleen maar als een geschenk zeggen, nou dank u Heer, u stierf voor mijn zonde. Ik dank u wel dat al mijn schuld is weggedaan. En nu ga ik door met mijn leven, want ach, het is toch allemaal weggedaan. Willen wij in dat nieuwe leven van God ontvangen, willen wij een nieuw leven in die relatie met God leven, dan zullen wij ons oude leven moeten afleggen. Dan zullen we eraan moeten sterven. En dat is wat hier vandaag gaat gebeuren. Want dat is namelijk de doop. Laten we lezen in Romeinen 6, vers 3. de NBV. Romeinen 6, vers 3, en 1 tot 7. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus Jezus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Wij mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de sterven, van de zonde. Wat zegt Paulus hier? Paulus zegt hier, als wij in geloof met Christus sterven en begraven worden, dan zullen we ook met hem opgewekt worden uit de dood in het nieuwe leven. Als we lezen in vers 8, gaat het verder. Wanneer we met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Dus wat is er met Christus gebeurd? Christus is gestorven. Hij heeft de macht van de dood gebroken. De zonde is gebroken. Maar doordat de macht van de zonde gebroken is en de macht van de dood gebroken is, kon God hem weer opwekken door de kracht van de Heilige Geest. En is hij opgestaan uit de dood en nu leeft hij voor eeuwig. En hoe leeft hij? Wat staat er? Hij leeft voor God. Jezus leeft voor God, voor zijn Vader. Hij is nog steeds dienstbaar aan zijn Vader. En wat staat er in Romeinen 11? Wat, als wij ons vereenzelvigen met hem, met Jezus, wat staat er dan? Zo moet ook u uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Met andere woorden, als je hier het graf ingaat, als we gaan sterven aan onszelf, aan dat oude ik, die moet sterven om plaats te maken voor het nieuwe leven wat God ons biedt. En dan worden wij hersteld in het leven zoals God het bedoeld had. Dat is in die relatie, in die liefdevolle relatie, want God is zo liefdevol. Hij wil ons overladen met zijn liefde, met zijn zorg, als die verhouding tussen hem en ons maar goed is. Hij is God, de almachtige God, en wij zijn zijn kinderen. Hij is die vader, maar wij zijn kinderen, en kinderen horen de vader te gehoorzamen. En dat betekent dat we niet langer meer onszelf kunnen doen, dat we onze eigen zin kunnen doen, dat God ons vraagt, leven je eigen ik in, leven jouw eigen zin in, wat jij wil, je eigen wil, lever het in, laat het hierachter, en ga leven, ga je onderwerpen aan mijn wil. Ga leven zoals ik het wil. Niet omdat het moet, maar omdat je het zo nodig hebt. We hebben het zo nodig om te leven zijn liefde. We hebben zo nodig om te leven in de relatie met God. Zonder dat zijn wij dood. En je kan in deze hele wereld blijven zoeken. En ik heb een getuigenis al van een van de dopelingen gehoord. Je kan zoeken wat je wil in deze wereld. Naar voldoening, naar zingeving. En je kan een hoop dingen die geven tijdelijk genot, een tijdelijk zin. Maar waar we werkelijk voor gemaakt zijn, waar God ons voor gemaakt heeft, is om te leven in die relatie, in die liefde, zijn liefde te ontvangen, zijn liefde te voelen, zijn liefde te ervaren, zijn aanwezigheid te leven, zijn zorg te ervaren en vanuit die liefde te zeggen, Heer, hier ben ik, ik wil u gehoorzaam zijn, ik wil leven voor u. En dan heeft je leven doel, dan heeft je zin, want je weet, ik ben geliefd, ik ben aanvaard, ik mag er zijn, ik mag er zijn, God ziet mij. Ik ben er niet zomaar, ik ben niet zomaar een toevalligheidje, ik ben niet per ongeluk ontstaan. Ik ben er omdat God wilde dat ik hier ben, omdat hij mij ziet, omdat hij met mij om wil gaan. Hij wil mij een leven geven wat in eeuwigheid doorgaat. In zijn aanwezigheid, vol van liefde, vol van genade, vol van de goedheid van zijn vrede en zijn rust. Dat is wat God, en dat geeft zoveel blijdschap. Dat kan je gewoon, dat is onbegrijpelijk. Een hoop mensen begrijpen het wel, want ze kennen die vreugde. Maar als je dat niet kent, die vreugde die hij wil geven, die er is, te weten, de machtige schepper God, mijn vader, het is goed tussen hem en mij. Ik mag eeuwig met hem leven, door in gehoorzaamheid te leven. Romeinen 6, ik ga even verder. Er staat in Romeinen 11, gaat nog verder. Er staat, laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Met andere woorden, geef niet toe aan wat je wil. Stelt u zelf niet langer in dienst van de zonde, als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stelt u zelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Hoe kunnen wij in dat nieuwe leven wandelen? Want daar waar we eerst leefden uit ons eigen ik, uit onze eigen kracht, en probeerden zo goed mogelijk te leven en we ons eigen weg bepaalden, zegt God nu, als jij sterft aan dat oude leven, dan wil ik komen met mijn nieuwe leven in jou. En dat nieuwe leven is God zelf, zijn geest, die in jou wil komen. En als we zometeen de dopelingen gaan dopen en we laten het oude leven achter, dan gaan we bidden voor die geest, voor de Heilige Geest. Want wij kunnen niet leven zonder de Heilige Geest. Als wij zonder de Heilige Geest weer proberen te gaan leven zoals God het bedoeld heeft, dan gaan we vallen in religie, in vroomheid. Dan gaan we weer proberen uit eigen kracht Jezus te volgen. En ik ga je één ding zeggen, het is onmogelijk om in eigen kracht achter Jezus aan te gaan. We kunnen heel veel mooie dingen doen, we kunnen heel actief zijn in de kerk, we kunnen zelfs de straat op gaan evangeliseren, we kunnen mensen vertellen over Jezus. Maar als het niet geboren is uit de geest van God, dan is het allemaal uit onszelf en is het dode werk, is het allemaal vruchteloos. Want het enige wat leven geeft, is de bron van leven en dat is Jezus. En we hebben zijn geest nodig om te leven. En wat God van ons vraagt, is dat als wij sterven aan onszelf, zegt, ga dan niet weer leven uit jezelf, maar laat mij leven in jou. Laat mij leven in jou. Jij hoeft het niet te doen. Het is jouw leven in mij die het moet doen. Wat wordt er dan van ons gevraagd? Maar één ding. Overgave. Heer, u leeft in mij. Ik vond het zo mooi wat Hanneke zei net bij zo'n mooie bevestiging boven bij het bidden. Als je morgenochtend wakker wordt, je hebt de woorden uit mijn mond gehaald. Als je morgenochtend wakker wordt, is het niet, Heer, ik ga voor u leven. Wij kunnen niet leven voor God, spijt me. Gaat niet worden. Als wij proberen te leven voor God, gaan we onherroepelijk weer falen. Het enige wat wij kunnen zeggen, Heer, u leeft in mij. U leeft in mij, hier ben ik, Heer. Leef in mij, leef door mij. Laat uw geest door mij heen leven. Verander mij, u verandert mij van binnenuit. Het is niet dat wij van buitenkant proberen goed te leven en Jezus te volgen en ons aan de regels te houden. Want dan zijn we eigenlijk weer bezig met de wet te volgen en dan zijn we bezig met religie. Dat is wat de andere godsdiensten allemaal doen. Ze zijn bezig met religie. Ze proberen zich aan regels te houden om zo goed mogelijk aanvaardbaar te worden voor God. Goed proberen te leven. Zoveel mogelijk bidden. Zoveel mogelijk gift te geven. En proberen goed te leven. Maar we schieten daarin allemaal tekort. We hebben Jezus nodig. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. En als je dat gaat ontdekken, dat dit hier, je oude ik, je oude zelf, alles wat jij denkt te kunnen, te weten, je plannetjes, al je ideeën, zelfs het volgen, het dienen van God, laat je hier achter. Want wij kunnen God niet dienen. En dan komt God met zijn geest en die vult jou. En die zegt, ik ga het doen in jou. Het is mijn leven in jou. En als je dan dat kanaal wordt voor zijn leven, dan ga je versteld staan wat God gaat doen. Ga je versteld gaan wat God in jouw leven gaat doen. In jouw leven. In jouw leven. Gaaf toch? Ja. Super. Ja, dat is mooi. Dat betekent een nieuw begin. En daar wil ik jullie bemoedigen. Het is niet jullie werk. Het is zijn werk in jullie. Het is zijn werk in jullie. Hij begint het werk in jullie. Ik wil daar nog een stukje lezen in Romeinen 8. 8 vers 12. Daar begint het mee. De NBV nog een keer. Broeders en zusters, wij zijn dus niet langer gebonden aan het aardse om volgens aardse maatstaven te leven. Want als u wel zo leeft, dan zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, dan zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Ja, als jullie zometeen hier dus in een nieuwe leven opstaan, dan worden jullie opnieuw geboren eigenlijk. Jullie worden kinderen van God. Door geloof ben je het al, maar hiermee bevestig je, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Dat is je nieuwe identiteit. Een kind van God. Gaaf toch? Ja? Wat is er daarvoor nodig om een kind van God te zijn? Allen die door de geest van God geleid worden. Dat is belangrijk. Niet meer doen wat we zelf willen. Laat je door Gods geest leiden. Iedere morgen zeggen, Heer, leid mij vandaag. Vul mij met uw geest. Dat hebben ze. Kan niet zonder u. En dan staat er verder, gaat het verder. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw slaven, als slaven in angst te leven. Want door de zonde leeft wij in angst. Doe ik het wel goed? Hoor ik er wel bij? Ben ik wel aanvaardbaar? Wat vinden de mensen van me? We leven allemaal in een bepaalde angst. Zonder God leef je in een bepaalde angst. Doe ik er wel toe? Zien mensen me wel staan? Nee, we hebben geen angst. Hij zegt, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. En door hem roepen wij God aan met Abba, Vader, Papa. God is je papa. God is je papa. Hoe mooi is dat? Niet meer iemand voor wie we bang hoeven te zijn, maar iemand waartoe we mogen naderen en van wie we de liefde mogen ontvangen. En dan staat er, de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister, in zijn heerlijkheid. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister, tot de heerlijkheid die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Ik ga je zeggen, dat is nog een hele preek apart. Daar kunnen we nog eindeloos over praten. En dat gaan we misschien nog een andere keer doen. Maar wat hier staat eigenlijk is, God is niet gelijk, gaat hij nu de situatie om je heen veranderen. Het is niet dat de wereld opeens geen pijn meer doet en dat er geen lijden meer staat hier. Er zal lijden zijn in deze tijd. Wordt niet een weg over rozen. Snap je dat? Dat is wel mooi. Ik kreeg een kaart. Ik ga hem toch lezen. Een kaart van mijn schoonmoeder gisteren. Ter bemoediging. En ik werd geraakt, want het is zo raak. Het is in het Engels. Faith, it does not make things easy. It makes them possible. Zo krachtig. Geloof maakt de dingen niet makkelijk. Met andere woorden, het leven blijft zijn lijden hebben, zijn moeilijkheden hebben. Maar wat maakt het wel? Het maakt het wel mogelijk om ze doorheen te komen. Met Christus zijn we meer dan overwinnaar. Amen. En dat is het mooie van het leven met God. Met onze papa aan je zijde, als die relatie hersteld is. En dat is waar we zo meteen wat we gaan doen. We gaan zo meteen jullie in het graf, de oude ik, begraven. En mogen jullie in de nieuwheid des levens opstaan. In de kracht van Gods geest. En geleid door Gods geest mogen gaan waar God jullie zendt. Om hem te aanbidden. Want dat is eigenlijk het hoogste doel. Om hem te eren voor wie hij is. Maar ook om daardoor zelf die voldoening, die rust en die vrede te ervaren. Amen. 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 Voordat we dat gaan doen, wil ik jullie toch vragen. Misschien ben je hier vandaag en zeg je van, dat is mooi, maar ik mis die relatie. Ik mis die relatie met God en ik weet niet zeker of ik een kind van God ben. Misschien ben je hier te gast meegekomen en probeer je een goed leven te leven en je doet echt je best. We hebben net gelezen dat het leven vanuit die boom van goed en kwaad, weten wat je goed doet en proberen goed te doen, leidt uiteindelijk tot de dood. Waarom? Omdat je niet verbonden bent aan de bron van leven. Er is namelijk maar één bron van leven en dat is Jezus. Wij worden niet gered door goede werken, wij worden gered door het offer van Jezus. Dat Jezus voor ons stierf. En misschien ben je hier vandaag, zeg je ja, ik mis dat leven. Ik mis doel, ik mis richting, ik mis niet waar ik voor leef. En ik leef eigenlijk onder die angst. Wat vinden mensen van me? Wie ben ik eigenlijk? Waar leef ik voor? En zo goed nieuws is ook voor jou, voor u. Vandaag is het mogelijk om de relatie met God te herstellen. En er is maar één stap voor nodig en dat is geloof. Zo'n zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil een kind van u worden. En ik denk dat het goed is als we een moment nemen om onze ogen te sluiten. Vader, ik wil u danken voor deze morgen. Ik wil u danken dat we hier zijn. Dat u aanwezig bent met uw geest. U bent hier. En u bent onveranderd, u bent nog steeds dezelfde. Uw verlangen voor de mensen is nog steeds hetzelfde. U maakte de mens om uw grote liefde te kunnen geven aan de mens. Om die relatie te leven met ons. U wil zo graag uw liefde aan ons geven. U wil zo graag gekend worden voor wie u bent. U wil zo graag met ons omgaan, zodat wij u mogen leren kennen. Zodat we die vrede en die rust en die blijdschap mogen erkennen. Dat we mogen gaan ontdekken wie u bent. Zo goed, liefdevol en genadig. En ik wil u danken dat daar waar de zonde de scheiding bracht, dat u door uw Zoon Jezus de relatie weer hebt hersteld. En dat we tot u mogen komen. En u is mijn gebed, Vader, voor de mensen die hier zijn. Als hier mensen zijn, Heer, die u niet kennen, dat u op dit moment tot hun harten spreekt. En door uw Heilige Geest in hun hart zult werken. En tot hun hart zult spreken, kom tot mij. Kom tot mij en laat je herstellen in de relatie met mij. Kom terug bij mij. Kom terug in het plan waarvoor ik jou gemaakt heb. Ga niet langer je eigen leven leven, maar keer je naar mij. Keer je om van jouw leven en keer je om naar mij. En als jij hier bent deze morgen en je voelt dat God jou roept, dat Gods Geest jou roept om terug te komen bij hem, om het komen tot het doel waarvoor je gemaakt hebt in de relatie met God, dan wil ik je vragen, als jij dat wil, als je wilt, die keuze wil maken, zeg ja, ik wil mij keren van mijn eigen weg, die leidt tot de dood, maar ik wil mij keren naar Jezus, naar het weg van leven, eeuwig leven, in een relatie met God. Ik wil komen tot het doel waarvoor ik gemaakt ben. Dan wil ik je vragen, als jij dat bent, steek dan je hand op, dan kunnen we met je bidden. Als jij je bent en zegt, ja, dat is wat ik wil. Ik wil terugkeren in die relatie met God. Dan wil ik je vragen. Is hier iemand? Misschien ben je hier wel en ken je Jezus Christus wel. En misschien weet je, ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Maar misschien mis jij nog wel die volheid om te leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. En misschien ben je bezig om te leven voor God en zeg je van, ja, ik wil Jezus volgen, ik wil achter hem nagaan, maar het lukt me niet, want ik worstel met zonde, ik worstel met het leven met God, het zo goed mogelijk leven voor God. En misschien mis jij wel de doop en heb jij niet je oude leven begraven hier in het watergraf. Ook dan is vandaag de dag om te zeggen, ik ga ook in het graf. Ik ga in het graf en ik leg mijn oude leven af om achter Jezus aan te gaan. Als jij dat wilt vandaag, dan is daar ruimte. En dan is er meer dan genoeg ruimte om ook gedoopt te worden en achter Jezus aan te gaan. Ik zou bijna zeggen, laat die kans niet voorbij gaan. Want de dag van morgen is je niet gegeven. En vandaag is de dag. Als je vandaag zijn roepstem hoort, als je vandaag zijn roepstem in je hart hoort, kom en ga achter Jezus aan. Amen. Amen. Ik wil de muzikanten vragen om naar voren te komen.